leven met verwachting. En ik wil het wel een beetje koppelen aan aanstaande zaterdag. Als we die barbecue gaan houden. En ook wel een principe neerleggen van wat verstaan we er eigenlijk onder. En hoe gemakkelijk haal je dingen in je hoofd die misschien helemaal niet reëel zijn. Vorige week is Martin begonnen aan de hand van het leven van Gideon. Om te praten over wat is leven met verwachting. En de vraag is eigenlijk, wat mag je van jezelf verwachten in het leven? Wat mag je van jezelf verwachten aanstaande zaterdag? Nou, natuurlijk dat je inzet, want daar hebben we ook al die lijsten voor en zo. Maar als je praat over, zou God wat gaan doen aanstaande zaterdag? Wat kan je dan van jezelf verwachten? En wat mag je van God verwachten? In je leven, maar ook aanstaande zaterdag, want die twee zijn eigenlijk gewoon hetzelfde. Van onszelf hooguit de dingen die je uit eigen kracht kunt opbouwen, zorgen dat de organisatie lekker loopt, zorgen dat we vlees hebben, zorgen dat het niet aanbrandt en dat soort dingen. En gewoon doen wat je behoort te doen. En wat kan je van God verwachten? Van God kan je eigenlijk alleen maar dingen verwachten die alleen God kan doen. En het gevaar daarbij is dat als je denkt van aan dingen die alleen God kan doen, is dat je dingen gaat verzinnen die ver buiten je vermogen liggen, die eigenlijk wonderlijk zijn of bovennatuurlijk. En als je niet oppast, gaan we daar op onze verwachting bouwen, terwijl misschien dat helemaal niet de focus van God zelf is. Zit God ook zaterdag uit te kijken naar de Church van de Wee organiseert een barbecue en dan ga ik grote wonderen doen, want dan kan ik eens laten zien wie ik ben. Ik denk het niet. Dus het gevaar is dat we die verkeerde beelden maken bij verwachtingen van God die misschien helemaal niet reëel zijn. Wat mag je van jezelf verwachten? Wat mag je van God verwachten? Wij verwachten van God dat hij ons uit de vissen komt doen springen en dat er wonderen gebeuren. En 9 van de 10 keer doet hij dat niet. Tenminste, niet in mijn leven. Ik weet niet of dat bij jullie is. Grote stilte. Toch? Meestal zit het ergens tussenin. En het gevaar is dat je denkt van, van God mag je dingen verwachten die alleen hij kan doen. Is dat we hele grote dingen gaan verwachten, terwijl hij misschien een andere sleutel heeft. En daar wil ik wel naartoe komen. Hoe kijkt God ernaar? Onze verwachtingen zitten vaak bij huisje, boompje, beestje. Of liefst 2 beestjes. Het liefst nog BMW of Mercedes. Toch? Of een zwembad. Laten we eerlijk zijn, de meeste van ons zijn allemaal begiftigd met het virus dat je moet carrière maken, je moet het goed hebben. En iedereen heeft last van de verleiding dat rijkdom misschien wel eens jouw dromen zou kunnen vervullen. Als ik maar meer geld heb, als ik een betere baan heb, als ik dat heb, dan word ik gelukkig. En dat zijn vaak verwachtingspatronen die toch op de achtergrond meezingen in ons standpunt, in de manier waarop we in het leven staan. Is dat zo? Er is een andere manier van verwachting, dat is Steve Jobs. Het heeft me altijd verbaasd dat mensen, zelfs Apple-fans, 's nachts wakker blijven om te gaan zien wat het nieuwe product is dat Apple op de markt brengt. En is dat nou echt reële verwachting of is dat aangeleerde verwachting of gekweekte verwachting? Ik denk het laatste. Ik heb dat een beetje met auto's en ik ben altijd benieuwd naar de nieuwste DS-serie van Citroën. Weet je wel, als die uitkomt, een nieuwe, dan wil ik weten wat het is. Om alleen maar te ontdekken na een jaar bijvoorbeeld dat het ook maar gewoon een autootje is. Valt allemaal wel reuze mee. Maar ze blijven leuk. Is dat de verwachting? Moeten we wat reëler naar de aarde kijken die we opbranden met z'n allen? Beetje duurzamer gaan leven en zo. Hele reële verwachting waar je een flink schuldcomplex van kan krijgen. Maar in al die dingen zit wel iets. Als je niet oppast is het allemaal wel een klein beetje erg op onszelf gericht en op onze verantwoordelijkheden. Hoe kijkt God naar verwachtingen? Wat voor verwachtingen zou God nou hebben? En ik ga je wat zeggen, misschien is die wel leuk om mee te beginnen. Mensen, leraren, coaches of een voorganger als ik, die kunnen wel zeggen wat de wereld van jou of wat wij als voorganger van jou mogen verwachten. Wij mogen als kerk zeggen, joh, we verwachten dat jullie zaterdag komen en dat je meehelpt. Dat verwachten we eerlijk ook. En je mag best weten van als iemand zegt van ja, kom wel, maar ik help niet. Dan word je teleurgesteld in de verwachtingen. En zijn we ook teleurgesteld in jou? Dat is toch reëel? Of niet? Ik heb het puur over de gevoelens. Ik probeer niet te zeggen van... oh, ik was net van plan om alleen maar te komen lekker te eten. Maar dat is toch zo? Je legt verwachtingen neer. Dat kunnen wij doen, mensen. Maar wat zal God doen? Als God verwachtingen neerlegt van wat wij moeten doen... Jongen, waar zou die de lat neerleggen? En wanneer zou God tevreden zijn met wat jij doet? Dus God is de enige, als ik het zo mag zeggen... die de juiste verwachtingen over jou in jou kan doen opborrelen. God is de enige die jouw verwachtingen wakker wil maken in jou... van wat hij met jou kan gaan doen. Heel vaak zeggen we heel fatalistisch... Heer, neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En voor de eerst zeggen we niks meer. Ja, maar hoe? En op welke manier? En welke verwachting heeft hij? Dus God begint met jou, waar jij zit... En zeg dan, ik heb veel grotere verwachtingen over jou en met jou dan wat jij denkt. En dat doet hij ook bij Gideon. En die draad moet je bij Gideon echt goed vasthouden. Nou, we hebben maar 2 preken over de verwachtingen. Die hebben we er expres even ingezet vanwege de barbecue. Dus wat ik nu wil doen is gewoon de geschiedenis van Gideon vertellen. En dat zijn 2-3 hoofdstukken in de Bijbel waarvan ik je wil vragen... Als je een NBV-vertaling hebt, lees dat eens. Het is gewoon een hartstikke leuk verhaal. En ik hoop dat je de Bijbel eens niet als religieus boek gaat zitten lezen... maar dat je de humor er ook in leest. En ook de brutaliteit die er soms in staat. En dat je het als een reëel boek leest. Vaak gaan wij de Bijbel lezen als een heilig boek. En dan worden alle woorden die gezegd worden ineens heel heilig... en een soort afstandelijkheid komt er overheen... Zeker als je een Statenvertaling gaat lezen, dan begrijp je het al niet meer. Maar de NBV is lekker plat. En er staan leuke dingen in. En het begint eigenlijk bij dit. In Rechter 6, daar staat... dat toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra op het land van Joas, een afstammeling van Abizeer. Joas' zoon, Gideon, was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in een wijnpers. Nou, dat is de hilariteit ten top. Israël is inmiddels behoorlijk ver weg van een relatie met God. En God stuurt ze nu dan rechters, worden dat genoemd. Vroeger heette dat richters. En Wim voelt zich daar erg bij verbonden. En dat is terecht. Maar het land zelf is niet echt godsdienstig. Is niet echt in lijn met God. Dus zo nu dan komen daar mensen, maar de rest is behoorlijk vervallen. Inmiddels is het land overheerst door de Midjanieten, die beroven het land. En iedere Israëliet die maar een beetje oogst heeft, dat wordt weggeroofd. Dus wat is Gideon aan het doen? Bang als die is die tarwe aan het kloppen in de wijnpers. Nou, tarwe klop je op een heuvel, dan sla je met een vlegelslaai op de tarwe en dan gooi je de lucht in. En dan blaast de wind het kaf weg en dan hou je echt het zaad hou je over. In een wijnpers, daar trap je de druiven tot sap. En dat doe je juist in de schaduw, in de luwte waar geen wind is, zodat er geen stof in komt. Dus je kan je voorstellen, die Gideon staat er in de schaduw, in de luwte, staat hij zijn tarwe te kloppen in de hoop dat hij kaf wegkrijgt. Dus ik denk dat hij zo'n schep neemt en dan gooit hij het in de lucht en dan zelf maar blazen. Weet je wel? Natuurlijk zo bang als een wezel. En dan komt die engel daar die zegt... De Heer zij met je, dappere krijgsman. Dus Gideon die kijkt om zich heen en zegt, tegen wie heeft dit, joh? Niet tegen mij natuurlijk. Nou, ik vind dat humor in de Bijbel. Humor waarin God ook laat zien van, ik heb een visie voor jou die totaal niet bij je past. Waar jij helemaal niet eens eigenlijk besef van hebt. God benadert een laffe, angstige jongeman met weinig dunk van zichzelf. Maar wel veel kritiek en heel veel cynisme over het geloof en over de geschiedenis van God en Israël. Dus Gideon even neerzetten. Een laf ventje. Een man die weinig dunk van zichzelf heeft, dat komt straks nog wel terug. Maar ook vol met cynisme en ongeloof. Want dan zegt hij, direct hierbovenop, zegt hij... Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Als God dan werkelijk bestaat, waarom gebeuren al die ellendige dingen dan in de wereld? Hele bekende vraag. Oh ja, bestaat God? Nou, als God een vader voor zijn kinderen is, waarom? Je kent de cynische vragen wel. Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch. En nu trekt hij in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midianieten. Dan staat en toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, ik zal je netjes antwoord geven op al die vragen. Nee hoor, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Dus God gaat er overheen en zegt gewoon dat hij wat moet doen. Een opdracht die vrij simpel is. Gewoon bevrijd Israël. Toch? En Gideon als bange man die zegt natuurlijk, wat zegt u? Hier schrikt hij wel even van. Voor Gideon is dat een simpel, voor God is dat een simpel ding, voor Gideon niet. Gideon is een laffe, bange man, als ik hem zo nog even neer mag zeggen, met een laag zelfbeeld. Dus Gideon die gaat reageren vanuit dat beeld wat hij zelf heeft. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie in onze stam Manasse heeft niets in te brengen. En ik zelf ben de jongste van de familie. Waarom hebben we mij gekozen? Dat is wel een vraag die we allemaal wel een beetje hebben. Ergens geloven dat God grote dingen gaat doen, ook in ons land, hebben we allemaal wel. Iedereen wenst dat wel. Maar als God wat dichterbij komt en zegt, ik wil jou gebruiken, hebben we ook allemaal wel eens de neiging om te zeggen, waarom ik? Neem Martin of neem die of neem die. Of heel ongemerkt zeggen we, ja, God wil wel grote dingen, maar dat zal wel via die en die en die gaan. En zou God mij gebruiken? En dus zeggen we, waarom zou God mij gebruiken? Wie ben ik nou? Ik ben Piet Klaassen en ik kom uit een waardeloos familie en ik heb niks geleerd en ik. En dan zegt God, jij kan Israël bevrijden om de simpele reden, dat kun je, omdat ik je bijsta. Dat kun je omdat ik bij je ben. Dat is eigenlijk het thema. En ik wil met jullie stilstaan dat dat het centrale thema van de hele Bijbel is. Dat dat het centrale boodschap van God keer op keer is. Heel vaak hebben wij verwachtingen van God. Verwachtingen dat God grote dingen van buitenaf gaat doen. Ook in diensten. Ook in ons taalgebruik. Iets waar ik me soms enorm aan kan ergeren. Heer, komt tot mij en Heer, wilt u dit doen en Heer, wilt u dat doen? Maar zelden hoor je de basiswaarheid dat God zegt, ik ben met je en ik ga met je. En dat God grote dingen door jou heen gaat doen. Dat is de evangelie. We zijn allemaal klaargemaakt om de grote dingen te doen die God voor ons voorbereid heeft. En daar dus ook in te gaan wandelen. Matteüs 28 zegt heel duidelijk. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Niet zoiets van, ga dat nou met eigen kracht doen. Niet zoiets van, oh, dat moet je zo en zo doen. Oh, dan moet je die school vullen doorlopen. Of ik zal zorgen dat er goede scholen komen. Nee, zegt God, dat kan je doen. Als je dit maar voor ogen houdt. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Jij en ik kunnen mensen dopen, jij en ik kunnen mensen het evangelie brengen, omdat God met ons is. Omdat hij naast ons staat. Ik moet eigenlijk ontzettend missen, jongens. En ik ben mijn zakdoeken verloren, ergens. Die zullen wel daar liggen, denk ik. Pakken jullie dit? Het idee dat je zo gemakkelijk vervalt in, oh, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet zus doen, ik moet zo doen. Ik moet een goede vader zijn, ik moet een goede man zijn, ik moet een goede, noem maar op. Hè? Ik wou hem gooien. Een schoonzoon kan dat doen, hè. Zo gemakkelijk verval je in dingen van, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Ook onze verantwoordelijkheden. En vergeten we dat die verantwoordelijkheden, dat we die allemaal aan kunnen als we weten dat God echt bij ons is. Je werk, je man zijn, je vrouw zijn, vader zijn, moeder zijn. En laten we eerlijk zijn, heel gemakkelijk vergeten we dat. En we vergeten dat omdat we de verantwoording heel serieus nemen, schuldcomplexen hebben, denken dat we het goed moeten doen en dat je dan pas inderdaad de beloning krijgt, terwijl God net andersom werkt. En die zegt, als jij nou gelooft dat ik met je meegaat en je gaat naar mij leren luisteren, dan zal ik je vertellen hoe je het moet doen. En dan gaat het goed. Het bewustzijn dat God altijd bij ons is, dat heet in feite aanbidding. Een leven van aanbidding. Oké. Vaak hoor je mensen zeggen, waar is God nu? Waar zit God in het plaatje? Wat kun je van hem verwachten? En voor je het weet, zitten jij en ik altijd in dat vaarwater van dat God van buiten moet komen en een wonder moet doen. En dan noemen we dat geweldig. Als ik iets heb tegen onze eigen bewegingen, is dat dat keer op keer ook altijd in de diensten sluipt van onze kerken. En dan krijg je een model van, als jij nou een stap doet, kom maar naar voren of zo, dan gaat een hele gezalfde prediker met je bidden. En die bidt dan dat God komt. Terwijl ik denk, dat is helemaal niet waar. God is er al en God staat al naast je. Ook wordt vaak gekweekt van, als je nou maar naar die plek gaat, want daar is God en daar kan je God dan ontmoeten. Nou, er is niks verkeerds aan naar een bepaalde plek gaan, zeker als dat een profetische of stichtelijke waarde heeft. Maar de diepte van de waarheid is dat God naast jou staat en bij jou is en met jou is. En daar kan je niet diep genoeg in kruipen en ik kan het je niet hard genoeg vertellen. En ik zou je zeggen waarom ik je dat zo graag wil leren. Om de simpele reden dat als jij morgen op je werk bent waar God jou wil gaan gebruiken, kan ik er niet voor zorgen dat er een situatie is die je in een kerk leert of in een samenkomst kan halen of bij een gezalfde prediker die dan iets voor je gaat doen. Dan moet je het zelf doen. En als je dan niet geleerd hebt dat je dat doet vanuit de aanwezigheid van God in jouw leven, verval je in de verplichte dingen die je moet doen en in je eigen verkeerde verwachtingspatronen. Oh, maar nou moet ik getuigen. Ik heb daar jarenlang mee gelopen. Als je een christen bent, moet je getuigen. Ik loop dagelijks bij de EO onder een groot bord door en staat op, gij zult mijn getuige zijn. En veel mensen bij de EO leggen dat uit. Dat betekent dat je de waarheid moet vertellen. Terwijl ik ben getuige van de aanwezigheid van God in mijn leven en dat draag ik uit. En dan kom je tot hele wonderlijke dingen. Want ineens ontdek je dat God je leidt en dat er dingen gebeuren waar je zelf nooit over nagedacht hebt. En ik hoop dat zaterdag veel van die dingen ook gaan gebeuren. Ik heb nog zoiets. Stel dat het is dat God van buitenaf dingen in jouw leven doet die je dus inderdaad wonderen kan noemen. En daar geloven we in. En laat het alsjeblieft aan God over. En laten we er inderdaad in blijven geloven. Maar laten we niet de wonderen als exclusief behandelen en dat dat de enige oplossing is. God doet meer wonderen door zijn aanwezigheid in mensen dan de wonderen die hij doet van buitenaf. Dat zijn maar enkele dingen om ze nu dan eens een keer de boel weer eens wakker te schudden. Dat is tenminste mijn idee. Anders snap ik niet waarom hij zo weinig wonderen doet. Gewoon, dat is zijn focus niet. Zijn focus is door ons heen, met elkaar. Stel dat je afhankelijk bent van die aanwezigheid van God door wonderen heen. Dat God het altijd van buitenaf moet doen. Waar ben je dan als God het niet doet? En let maar op, zo vaak en zeker ook in onze kringen zie je zeer teleurgestelde christenen dat we in een enorme dip vervallen als God een keer niet geneest. Of dat niet gebeurt wat we wensten. En in feite zeg je dus, God is een soort trekautomaat en die moet doen wat ik wil. Want anders ben ik teleurgesteld. Terwijl als je een grotere God dient die veel meer gefocust is op het welzijn van jou en op ze, laat ik het nog anders zeggen, die veel meer gefocust is op de innige eenheid tussen jou en hem, dat is de vervulling die hij zoekt. Ongeacht van wat de uitkomst van jouw leven ook zal zijn, hij wil dat jij het gevoel hebt dat je met hem bent. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik heb geleerd met God te leven in goede tijden en in slechte tijden. Ik heb zijn aanwezigheid ervaren toen het goed ging en toen het tegen zat. Ik heb God geleerd te kennen met een succesrijke baan en in mijn ontslagperiode. Ik heb God geleerd te kennen in een huwelijk en in een echtscheidingsperiode. In al die dingen was hij bij me. En ik kan je niet vertellen hoe waardevol dat aspect is. En er zijn bepaalde dingen die ik van mijn levensdagen nooit meer over wil doen. Uiteraard niet. Maar ik weet wel, als er weer wat in mijn leven gebeurt wat zo gigantisch tegenvalt, dat hij bij me is. En dat dat de diepte waarde is. En dat het niet essentieel iets moet zijn dat God weer van buiten moet komen en bij mij wat moet doen. Nee, Heer, dan wandelen we er samen doorheen. En als u een wonder doet, fantastisch. Gideon krijgt een kleine opdracht. Namelijk het altaar van Baal vernielen, wat zijn vader heeft gebouwd, en de Asherah-paal omver te halen. Asherah-paal, dat is zo'n dingetje van hout gemaakt uit een boom. Een soort god. En Gideon die verbrijzelt het altaar en die hakt die boom om. En hij moet een nieuw altaar bouwen en dan moet hij een stier opslachten. De beste stier van zijn vader. Dat levert wat probleempjes op natuurlijk. Dus wat doet hij? Hij doet het stiekem 's nachts. Toont hij toch wel weer in dat hij een hele dappere krijgsman is, waar of niet? Nee, hij is gewoon een laffe jongen. Maar in zijn lafheid doet hij wat God van hem vraagt en hij doet het op zijn manier, waarvan jij en ik zouden zeggen, wat een laffert. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat God ook gelachen heeft. Ik geef jou een opdracht. Gideon, ga je gang, doe het maar. Dus hij doet het stiekem 's nachts. Ook zijn familie heeft van die trekjes, want de volgende dag ontdekt het hele dorp het. Nou, het hele dorp maakt gebruik van dat altaar. Dus dat hele dorp wordt boos. Hey, je haalt onze religieuze dingen weg. Dus die gaan naar die vader toe, want ze hebben lang door dat Gideon dat gedaan heeft. En ze zeggen, hey, geef hem en maak hem een kopje kleiner of zo. En die vader die staat niet op van, hey, wil je wat van mijn zoon afblijven? Maar die krijgt een heel slim idee. En die zegt van, nou, als mijn zoon ruzie zoekt met Baal, laat Baal dan zelf maar uitzoeken. En tot overmaat van ramp, of tot overmaat van verbazing, nemen de mensen dat aan. Ik denk dat daar God middenin zit. Dat Gideon later gezegd had, nou, daar is mijn vader gelukkig nog uitgekomen. Maar of het nou allemaal zo recht toe, recht aan, netjes ging, helemaal niet. Maar zo gaat het in jouw en mijn leven toch ook. Soms gehoorzamen we God en dan gebeurt er van alles waarvan je wel eens zegt van, is dat nou echt zoals God het wil? En toch gebruikt God het, want God wil een les leren. Dan wordt er weer geroepen om de Midjanieten te gaan verslaan. En Gideon begint weer te twijfelen. Ik dan wel, ik ben niet goed genoeg. En dan zegt hij tegen God, weet je wat, ik wil 2 testen. En dan legt hij een schapenvachtje buiten. En als dat droog is de volgende dag, dan gelooft hij het. En dat is natuurlijk de volgende dag droog, geen dauw erop. En dus twijfelt hij weer. En dan zegt hij, nou heer, nou andersom. En de volgende dag is het andersom. En dan moet hij de Midjanieten gaan verslaan. Als de Heer dat bevestigt, krijgt hij moed. En gaat hij mensen verzamelen. En ik geloof dat hij zo'n 22.000 of 32.000 mensen verzamelt. Maar dan zegt God, dat zijn er veel te veel. En dan doet hij een eerste zifting. Iedereen die bang is, die mag naar huis. Ik denk dat Gideon gezegd heeft, ik wou dat ik naar huis mocht, weet je wel. Dus ze lopen er een, ik weet niet hoeveel weg. En hij blijft met 10.000 man over. En dan zegt God, dat zijn er nog te veel. En dan via een proef bij een beek waar ze moeten drinken, houdt hij 300 man over. En met 300 man moet hij de Midjanieten van 150.000 man gaan verslaan. Dus dat is ongeveer zoiets als wat die pinguïn daar doet. Een slapende ijsbeer en die even wakker maken. Ja. Hoe dom kan je zijn? 300 man tegen 150.000 man. Nou, dan geeft God hem een sleutel. En God zegt, ik wil dat je dat met 300 man doet. Om te laten zien dat ik het gedaan heb, want anders zeggen jullie later nog, ik en wij hebben het zelf gedaan. Als hij dan zover is, dan gebeurt er wat. God zegt, Gideon, morgen moet je het gaan doen. Deze nacht. En die nacht zegt de Heer tegen Gideon, het is zover. Doe een aanval op hun kamp, ik geef het je in je handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Puren naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. Dus hier zie je dat God met hem gaat samenwerken. Dus God zegt, Gideon, vannacht moet je doen. En Gideon denkt, 300 man, moet wel gehoorzamen. Dus God komt hem tegemoet in zijn angst. En zegt, maar als je bang bent, sluip dan eens even dat kamp binnen. Dan zal ik je wat laten horen, dat je merkt dat ik al lang bezig ben. En dan gaat hij naar beneden. Samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. De Midianieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als de zandkorrels van de zee. Toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch heb gedroomd, zei hij. Een gerstebrood rolde razendsnel door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niet anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem ons het hele kamp in handen heeft gegeven. Zodra Gideon de droom en de uitleg daarvan gehoord had, boog hij zich dankbaar neer. Aanbidding. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Hij zei, het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van Midian in handen. Even de realiteit van het verhaal nadenken. Hè? Dus God zegt, Gideon, ga jij maar naar beneden. Ga maar eens luisteren. 150.000 man is het leger van de Midianieten. Wellicht wisten ze dat er opstand was bij de Israëlieten. En daar zitten 300 man in de heuvels. Daar schrikken ze echt zich te barsten van natuurlijk. Ik vraag me af, Hoe zijn die Midianieten dan te weten gekomen wie Gideon is? Van die 22.000 man die ze verzameld hebben, waarvan er 10.000 eerst wegliepen en toen nog eens een keer 9.700. En dat heeft echt indruk gemaakt. Ik bedoel, als jij soldaat bent in dat leger en je hoort zo'n verhaaltje van je vijand, dan onthoud je die naam en weet je ook zijn vader en weet je ook precies wie dat is. Toch? Dus hier is God iets bovennatuurlijks aan doen. En Gideon die zit in die tent en die hoort dat. En ze hebben het over mij. Zo, de mythes, dat is wat. Ik ben zelfs bekend bij de vijand. God is al aan het doen. En dus gaat hij terug en zegt hij, jongens, piece of cake, dat kunnen we aan. Gideon wint, maar helaas. Gideon krijgt een probleempje, dat is geld, goud. Hij verzamelt goud van de kamelen, wat aan de kamelen vast zat. Doet nog wat dingetjes met wat dorpen, grote overwinnaar. Maar uiteindelijk staat er, dit zou uiteindelijk de ondergang worden van Gideon. Het feit dat hij van goud een priestergewaad maakt en zichzelf bekleedt met een heerlijkheid die niet van hem is. Daar kan je allerlei uitleggingen aan geven, geld. Maar ook naast je schoenen gaan lopen van, dat hebben wij goed gedaan. Ik denk als we zaterdag de barbecue gaan houden. Tot op heden is de barbecue altijd een enorm succes. En ik neig wel eens tegen anderen te zeggen, the one and only barbecue van Church on the Way, dat is het. En daar moet je bij zijn. En ik meen er wel eens mee te mogen pochen. Ik heb niet de indruk dat ik daarin de fout ga. Maar het zou wel kunnen. Het zou kunnen als we zeggen, dat is van ons. En dat doen wij zo goed. Vorig jaar hebben we 2 kerken uitgenodigd om mee te doen. En die pakken het op hun manier ook op en die gaan het ook doen in de stad. Het liefste zouden Martin en ik nog dat alle kerken meededen. En dat we het konden koppelen aan alle parken in Rotterdam. Ik hoop dat jullie hetzelfde hebben als ik. Als je zaterdag meedoet en je ziet daar moslims langskomen, die eten van ons, dat we ze zeggen, dit is gratis en we doen dit als kerk. Ieder jaar zijn er altijd gesprekken. Gesprekken die ik normaal gesproken nooit met mijn buren heb. Want daar kom je niet aan toe. Want ze kennen je al. Maar ineens komen daar die gesprekken. En hebben het over God. En ze zien dat we van ze houden. Voor zover we dat kunnen laten zien. Ik zou het leuk vinden, in de voorbereiding op de barbecue, dat je thuis je Bijbel eens pak, vanmiddag bijvoorbeeld of vanavond, en lees je hoofdstuk eens. Je bent er in 20 minuten doorheen. En dan maar één ding in hoofd houden. Waar zit God in het plaatje bij Gideon? Hoe gaat God met Gideon om? Niet hoe gaat Gideon met God om, daar valt er hoop over te zeggen. Hoe gaat Gideon met God om? En hoe gaat God met jou om? En wat zijn de valkuilen in het leven? Valkuilen in het leven is altijd trots, geld, macht. Noem de dingen maar op, die kennen we wel. Maar dat is niet de opzet van deze prediking. De prediking is jullie uit te dagen van, zullen we dit samen met God gaan doen? En geloven dat God daar middenin is. Dat God met ons is. Rechter staat in 8. Dit zou uiteindelijk leiden tot de ondergang van Gideon en zijn familie. Het is jammer, mensen met grote bedieningen zijn vaak gestruikeld over dit soort dingen. Eigen eer en geld en macht. Wat zijn onze verwachtingen? En wat zijn Gods verwachtingen? Wat gaan we aanstaande zaterdag verwachten? Nou, mooi weer en ik hoop een heleboel van dit soort tafereeltjes. Ik denk juist in een tijd waar zoveel verkilling is en zoveel negatief gepraat. Ik schrijf in het bulletin een stukje over het feit dat Wilders vrijgesproken is, wat ik hem van harte gun. Maar toch de nasmaak bij mij is iets van, de schoffe bekken winnen het van respect. En het is in dit land geoorloofd om minderheden gewoon met grofheid te bejegenen. En de wet kan dat niet tegenhouden. En dat snap ik. Het zou heel jammer zijn als de wet onze religie moet beschermen. Ik geloof dat God dat beter kan. Maar tegelijkertijd, je ziet wel dat ons land achteruit kachelt. En ik geloof, en dat schrijf ik in dat stuk ook, het is jammer dat de kerk niet meer bekend staat om zijn gebed en om zijn infiltratie in de maatschappij. En dat is wat voor mij zaterdag punt nummer 1 is. Als het gaat om onze verwachtingen in het leven, of in jouw bediening, of bij de barbecue, wat kun je dan en wat mag je dan van jezelf verwachten? Dat is een goede vraag. Dat is een vraag die ik een jaar of 20, 25 jaar geleden een keer bij mezelf beantwoord heb. En ik zou zeggen welke verwachting ik heb. Ik wil de beste voorganger zijn die er van Henk Rothuizen te maken is, op de plek waar God hem stelt. Ik wil de beste medewerker van de EO zijn, op de plek waar God me plaatst binnen de EO. Ik wil niet de beste medewerker van de EO zijn ten opzichte van de andere medewerkers. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb ook niet gezegd dat ik de beste voorganger van Rotterdam wil zijn. Maar hier is mijn functie. Hier heeft God me geroepen. Waarom weet ik ook niet. Want in wezen ben ik een heel bang mannetje. Sommigen van jullie weten het, hoeveel moeite ik gehad heb om te kunnen spreken. En dat ervaar ik altijd nog als ik sta te preken. Maar ik heb gezegd, als u dit van me vraagt en u gaat met me mee, dan wil ik de beste voorganger worden die er van mij te maken is. En als het fout gaat, dan zeg ik tegen de Heer, heb ik toch gelijk gehad. U heeft de verkeerde gekozen. Dat heb ik aan het begin verteld. Als het goed gaat in huwelijk, dan is dat omdat God met ons meegaat. Als het goed gaat in mijn werk, is het omdat God met me meegaat. En binnen die context van dat God met me meegaat, wil ik dat God voor mij de beste man maakt, de beste vader maakt, de beste voorganger maakt, die er van mij te maken is. Maar het komt wel voort uit wat hij door mijn leven heen kan doen. Dat ik mijn best doe, uiteraard. En dat ik ook ga voor het beste, dat is ook goed. Maar niet van tjongejonge, dat zal ik eens even doen. Dat je gehoorzaam bent aan Gods stem, mag je dat van jezelf verwachten? De eerste neiging is ja te zeggen. Maar de vraag is, maar wat zegt God eigenlijk? Wat zegt God tegen een mens waar angsten zwaarder tellen dan de aanwezigheid van God? Wat kan God tegen een mens zeggen die voortdurend denkt dat God vandaar hier naartoe moet komen? Wat kan God zeggen tegen iemand die maar denkt dat als ik nou maar daar naartoe ga, dan kan ik de Heer ontmoeten? Ik denk beperkte dingen. En wat kan God tegen een mens zeggen die zegt van, waar ik ook in het leven doorheen ga, u bent bij me. Want dat heb u beloofd. U heeft niet beloofd dat u altijd wonderen zult doen. U heeft niet beloofd dat u daar en daar zult zijn. U heeft beloofd dat u bij mij bent. Tot aan de voltooiing van de wereld. En ik ga je wat vertellen. Gehoorzaam zijn aan Gods stem, zolang dat afhankelijk is van omstandigheden die buiten jezelf liggen, is dus een beperkte gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan Gods stem kan je alleen maar afmeten aan jouw trouw en overtuiging dat God echt bij je is. En dus praktiseren we de aanwezigheid van God. Tja, ook weer zo'n moeilijk probleem. Jerry Cook, die aan het fundament stond van Rafael, heeft mij geleerd wat het betekent om de aanwezigheid van God te praktiseren. Er is een boekje bij Gideon uitgekomen, een jaar geleden al, van Laurentius of zo. Dat heet zo, de aanwezigheid van God beoefenen. Prachtig boekje. Het vertelt over een monnik die er lol in had en plezier in had God te behagen met afwassen. Met schoonmaken. Wij denken vaak, de aanwezigheid van God zit gekoppeld aan gevoel wat je hebt tijdens aanbidding wanneer we een bepaald lied zingen. Oh, toen was God ineens aanwezig, zeg. En ik zeg dan, verkeerde antwoord. U kunt weer gaan zitten. Want ik kan in het leven niet leven dat Gods aanwezigheid er alleen maar, dat er dan een bepaald gevoel bij moet komen. God is er. Als Mozes vraagt, mag ik vertellen wie u bent? Dan zegt God, ja, wie ik ben, dat is een goede vraag, Mozes. Hoe ga ik dat eens in woorden vertellen die voor jou handelbaar zijn? Ik ben. Zeg maar dat ik ben komt. Andere goden hebben een naam nodig, maar God niet. En die grootheid naar je toetrekken van die grote God is met me, is met ons, werkt onder ons en dat is mijn zekerheid. Dat zet de deur open om God echt te aanbidden en dan niet met een verwachting dat hij dan wat gaat doen. Nee, dat is hij al aan het doen, want daar stap je middenin. En meestal is wat hij echt gaat doen, zie je pas achteraf. Dan hoor je ineens dat God in mensenlevens dingen veranderd heeft. En dan zeg je, oh, geweldig. Als je morgen naar je werk gaat, ga dan in de overtuiging dat God met je is. Dat ik ben bij je is. Snap ik ook niet wat dat betekent, maar hij is er. Geloven dat hij er is. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Hebreeën bedoelt daar niet mee van, als je nou maar geloof hebt, dat God dingen gaat doen, dan wordt God heel blij. Welk geloof? En dan zegt hij, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Niet dat hij grote dingen gaat doen, niet dat hij dit doet of dat doet of zus doet. Durf jij te geloven dat God onder alle omstandigheden, wat je ook gaat doen, of je nou de geweldigste zegen doet, of dat je misschien wel de grootste zonde van je leven morgen doet. En dat God daar middenin is. Of denk je dat God je loslaat als je morgen gaat zondigen? Ik denk, juist dan is hij misschien wel het dichtst bij. Ik heb een heel groot bewijs ervoor. Dat is het kruis van Golgotha waar Jezus al mijn zonden op zich nam en naast mij kwam staan in al mijn zonden. en geen woord van veroordeling uitsprak, maar bij me was. En dat ik met hem gestorven ben en weer opgestaan ben in een nieuw leven is een geweldig bovennatuurlijk wonder. En als hij me niet losliet in mijn grootste zonde, denk je nou echt dat als ik niet zondig, dat hij me dan wel loslaat? Dus als je morgen een gevoel hebt van, het lijkt wel of de hemel van koper is, het lijkt wel of God er niet is, zeg dan tegen jezelf, man loopt niet zo te mouwen, is gewoon niet waar. Hij is en hij is er, of ik dat nu voel of niet voel. Of ik nu de juiste beleving heb of niet de juiste beleving, maakt niet uit. En ik ga je wat zeggen, als we met die houding zaterdag het Kralingse Bos binnenstappen, is die er. En niet één keer, dan is die er met 50 plus. En jij deelt je vlees uit, en op een gegeven moment ben je uit het rooster en ga je onder de mensen lopen en je maakt een praatje. En God is met je. En dan gebeurt er iets. Grote wonderen. Misschien, dat is aan God. Misschien een gesprek. Maar misschien wel een gesprek waarvan iemand later zegt van, toen en toen, in dat en dat park, of in het Kralingse Bos, heb ik mensen ontmoet van een kerk. En die hebben mijn beeld over de kerk van 1 minuut helemaal compleet veranderd. Want de meeste mensen denken over de kerk dat we een religieuze groep zijn van fanatici, van fundamentalisten, die alleen maar aan zichzelf denken binnen hun kerkgebouwtje, die wel praten over hun liefde, maar die ze niet begrijpen. En aanstaande zaterdag hebben we de kans dat we weer zo'n 700 man vertellen dat Jezus van ze houdt. Dat doen we niet met de spreuk, Jezus houdt van u, want dat komt niet over. Dat doe je met te wachten tot ze zeggen, waarom doen jullie dit? En dan kan je je verhaal vertellen zoals jij dat wil vertellen. Oh, dat doen we omdat we christenen zijn. Oh, dat doen we als kerk. We vinden het leuk. We willen jullie zegenen. We willen jullie verwennen. Heen. En daar komt wat. En durf je dan te geloven dat God daar middenin is? Ik zou het fijn vinden als je dat met je mee wil pakken. En ergens vasthouden en zeggen van, ja, maar dit is allemaal begonnen toen ik nog erg laf en bang was. Want eigenlijk vind ik dat eng. Maar dat kwam omdat ik verwachtingen had van mezelf en verwachtingen die me opgelegd werden van, als ik dat en dat moet doen, dan moet je dat en dat en dat doen. Nee, we stappen het leven in de volle overtuiging dat God met ons is. En het geloof dat God behaagt, dat God fijn vindt, is geloven dat hij er middenin is. Ik heb jullie wel eens vaker verteld en dan wil ik mij afsluiten. Regelmatig, zo nu dan laat ik dat weer een tijdje los, omdat het zo'n slogan wordt in je leven. Maar het gebed wat ik het meeste bid, is toch wel dagelijks van, dank u wel in Jezus, dat uw hand op mijn leven rust. Dat is een andere manier van zeggen, ik weet zeker dat u er bent. Ik had afgelopen week een gesprek met iemand bij de Evangelische Omroep. Die jongen ervaart niks meer van God. Maar hij komt zo uit de pit van de hel, wat hij meegemaakt heeft aan verdriet en aan lijden. Dat het is een wonder dat hij tegenover me zat. En ik heb hem gezegd van, maar dat hoeft toch ook niet? Je hoeft er niks te voelen. Kijk eens naar je leven en kijk eens wat er gebeurd is en hoe je eruit gekomen bent. Dat kan toch alleen maar God zijn? Ja. Ik zeg, dus hij is. Nou, tranen. En voor de rest hebben we niet veel meer gezegd. En hebben we samen genoten van Gods aanwezigheid. Wat beslist geen jubelstemming was. Sommige mensen hier gaan door een dal van diep duisternis. De enige troost die ik kan geven is dat God er middenin is. En veel meer kan je niet zeggen. En natuurlijk bid je voor wonderen en natuurlijk bid je voor grote dingen. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar dat is een verwachting die we aan God kunnen overlaten. Maar elkaar bemoedigen dat God er altijd is en dat hij met ons meegaat, geldt voor iedere dag van jou en mijn leven. En zeker zaterdag als we met z'n allen op de barbecue zijn. Dan is God er. En ik ga je wat zeggen. Hoe kijkt God nou liever naar de barbecue? Oh, Church van de Wee gaat de barbecue doen. Ik hoop dat ze het allemaal goed doen. En dan ga ik zegenen. Of als God zegt van 50 man van Church van de Wee gaan die barbecue doen. En ze hebben mij allemaal zelf uitgenodigd. Ze zijn allemaal overtuigd dat ik met hun meega. En dan zegt de Heer, maar nee, kom niet. Tuurlijk niet. Dan zegt hij, wauw, weet je wat, ik neem 1000 engelen mee. Dan gaat hij wat doen. Maar ga dan niet met je verwachting verder. Laat het gewoon aan de Heer over en laat je verrassen. En maak dat een vorm van aanbidding in je leven. God is altijd met ons, tot aan de verleiding van de wereld. Zullen we dat nog een keer met elkaar hardop zeggen en daarmee afsluiten? Onderaan. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Zullen we een moment stil zijn? En zou je dat een keer tegen de Heer willen zeggen? Dank u wel, Heer, dat u bij mij bent. Alle dagen van mijn leven. Tot aan de voleinding der wereld. Maak dat een zekerheid in mijn leven, Heer. Zodat ik eruit leef. Amen.